Goedenavond, broeders en zusters. Nou, dat is een mooi lied om mee te beginnen. Toch? Je hoort een beetje de doedelzakken zo op de achtergrond. Zo'n melodie heeft hij. Je hoort het vaak met doedelzakken, dit lied. Ja. Nou, had ik er nog over gedacht om een doedelzak mee te nemen, maar ik heb hem toch maar thuis gelaten. Ja. Volgende keer. Ja, als die niet lek is, hè. Maar het laatste couplet, dat bepaalt ons in ieder geval bij de toekomst. En dat is waar we het ook over willen hebben gedurende dit seizoen. Het officiële thema dat luidt op weg naar Gods toekomst. Ja, van wie is de toekomst anders, kun je natuurlijk afvragen. Hè, maar de toekomst waar we naartoe onderweg zijn en waar we deel aan mogen houden, ja, dat is de toekomst van God. En nou ja, ik denk dat we op zich wel weer uit mogen zien naar een mooi seizoen met mooie Bijbelstudies. Ik ben ook wel weer benieuwd waar het allemaal weer naartoe zal gaan en waar het toe leidt. Zeker met zo'n soort onderwerp. He, want nou ja, je hebt het over dingen die er eenvoudigweg nog niet zijn, omdat ze nog toekomend zijn. Moeten nog allemaal aankomen. En ja, dat zijn toch zaken waar je in meer en mindere mate nieuwsgierig naar kan zijn. Hè? Hoe zal het allemaal gaan? En vooral de dingen, ja, die zeg maar in de nabije toekomst gaan plaatsvinden. Je vraagt je soms af van, gaan we er nog iets van meemaken van bepaalde dingen? Wat maken we er al van mee, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus die toekomst, ja, dat zijn wel zaken die ons bezighouden. Ja, ik heb hier wat dingetjes opgeschreven, zo even als inleiding. Ik heb hier staan, de toekomst duidt op een periode, een tijd, de toekomende eeuw, de toekomende eeuwen, toekomst, toekomend, en dat houdt allemaal met elkaar verband. Iemand heeft wel eens gezegd van, de toekomst is dat wat je toekomt. Nou, dat vind ik wel heel mooi gevonden, maar eerlijk gezegd vind ik het nergens op slaan. Nee, want ja, wat kom je nou toe? Hè? Ja, de toekomst is wat je toekomt. Je kunt hooguit zeggen, de toekomst is wat naar je toekomt. En zoiets zou je nog kunnen zeggen. Maar goed, het is in ieder geval toekomend. En dat is een uitdrukking, die kom je in de Bijbel wel tegen. De toekomende eeuw, de toekomende eeuwen. Hè, datgene waar het allemaal naartoe gaat binnen het plan van God. Nou hebben we 8 avonden, misschien wel 9, ik weet niet precies, maar in ieder geval 8 avonden waarin we ons hiermee bezig kunnen houden. En ja, dat is natuurlijk veel en veel te weinig. Hè, want ja, dit is wel zo'n uitgebreid onderwerp. Eigenlijk ja, gaat het grootste deel van de Bijbel gaat eigenlijk over die toekomst. Of in ieder geval op praktisch elke bladzijde van de Bijbel wordt wel verwezen naar de toekomst. He, op de een of andere manier, als het gaat om het profetische woord, he, ook als het gaat om de brieven die we extra lief hebben, zeg maar, de brieven van de apostel Paulus, dan word je daar ook steeds weer bepaald bij de toekomst, bij wat er aan gaat komen. In grote lijnen kun je zeggen dat de Bijbel, he, dat gaat overwegend over 2 grote tijdperken in het plan van God. En het ene tijdperk, dat is het tijdperk waarin we nu leven. En die wordt dan bijbels gesproken wel omschreven als de tegenwoordige boze eeuw. En in deze vertaling wordt dan gezegd de tegenwoordige boze wereld. Maar goed, het tegenwoordige boze tijdperk, zo zou je mogen zeggen, omdat het om een groter geheel gaat, een groter tijdperk. Dat tijdperk dat begon bij Noach en duurt voor tot en met de wederkomst of tot aan de wederkomst van Christus. En dan komt Christus. Dat is toekomst nog, want hij is er nu nog niet. En dan breekt dat toekomende tijdperk aan. En die 2 tijdperken, ja, daar gaat het grootste deel van de Bijbel over. In grote lijnen komt het erop neer dat vanaf Genesis 9 tot en met Openbaring 20 vers 10 gaat het over die 2 perioden. Hè, en hier en daar zit er dan wel iets in wat nog over de tijd daarvoor spreekt. En ook wel wat er over de tijd daarna spreekt. Maar Genesis 9 tot en met Openbaring 20 vers 10 gaat in feite over die twee tijdperken. Na Openbaring 20 vers 10 dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde nog aan de orde. Nou, dat is natuurlijk ook toekomst. En voor Genesis 9 lees je over de periode voor Noach, tussen Adam en Noach. Ja, en dat laat wel zien dat gewoon het grootste deel van de Bijbel over deze periode gaat en de toekomende. En dat is ook het eerste waar wij als gelovigen mee te maken hebben. Wij hebben de Heer Jezus Christus lief. En de Heer Jezus, zegt Paulus, die is gezet boven alle overheid en macht en kracht en alle naam die genoemd wordt in deze en in de toekomende eeuw, wereld, het tijdperk. En dus daar heb je die twee perioden die de apostel noemt. Het is uitgerekend in de huidige tijd dat de Heer zijn plan voortgang heeft laten vinden door het lijden en het sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus heen. Uitgerekend in de boze eeuw heeft hij zijn genade en liefde betoond. Maar ja, dat staat allemaal niet op zichzelf. Dat heeft allemaal een bedoeling, want het moet allemaal naar de toekomende tijd toe. De toekomende periode. Nou, als je nou met deze dingen bezig bent, op weg naar Gods toekomst, dan, en je wil dat een beetje, zeg maar, een beetje theologisch omschrijven. Hè? Dat is wel mooi, hè? Als mensen u nog op verjaardagsfeestje of zo vragen van waar gaat het over. Dan is het wel mooi als je een beetje een dure term kan gebruiken, toch? Dus dan kun je zeggen dat we het hebben over de eschatologie. Ja, dus moet je even onthouden. Eschatologie. Hè? En zo heet dat, theologisch gezien heet het zo, waar we nu mee bezig gaan. En eschatos, dat is een Grieks woord. Dat betekent laatste. En logie, nou dat komt van logos. Hè, en dat is het denken over. Dus hoe wordt er gedacht? Hoe moet je denken over de laatste dingen? Dat is de eschatologie. Nou, en dan is het een beetje afhankelijk van in welke richting je zit en in welke richting je eschatologie bedrijft. Binnen de evangelische hoek mag je wel zeggen dat als je nadenkt over allerlei termen die met die eschatologie te maken hebben, nou ik heb hier een heel rijtje opgeschreven, dan gaat het over bazuinen, dan gaat het over de opname van de gemeente, dan gaat het over de antichrist, dan gaat het over de weerhouder, de laatste jaarweek van Daniël, de eindtijd, de openbaring van Christus, de parousia, de verschijning met Christus, de toevergadering, het koninkrijk, de grote witte troon, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de opstanding, de wedergeboorte en ga zo maar door. He, dus dat zijn allemaal dingen die hebben te maken met de toekomst. He, en nogmaals, die hebben te maken met dat wat onder dat chique woord eschatologie valt. Het mooie van de toekomst, en dat ben ik elke keer weer dankbaar voor, dat is dat God weet hoe het allemaal zal gaan. En wij proberen daar een beeld van te krijgen als gelovigen. Ja, en dat doen we vanuit bepaalde uitgangspunten. Daar wil ik het eigenlijk vanavond vooral wat over hebben. Wat zijn onze uitgangspunten als we bezig zijn met de bestudering van de Bijbel? Maar van één ding mogen we zeker zijn, God weet hoe het allemaal gaat. Ik heb in mijn lange, lange leven dat ik inmiddels achter mij heb, heb ik wel een tijd gehad dat ik op een bepaalde manier tegen de toekomende dingen aankeek. Dat zou je een beetje kunnen omschrijven als de algemene Maranatha-gedachte. Dat is ook zo'n eschatologische term trouwens. De Heere komt, zoiets betekent dat. Daar hoorde bij dat je op een gegeven moment precies wist wanneer wat gebeurde ongeveer. Het ontbrak, hoewel sommigen zich daar ook wel aan bezondigd hebben, maar het ontbrak nog net aan de datum en de dag. Maar ja, ik ken broeders die hebben ook zelfs dat, hadden ze nog al uitgevogeld, wanneer het allemaal plaats moest vinden. In de loop van de tijd heb ik wat dat betreft wel verschillende broeders gekend en bijbelstudies gehoord. ook in besloten kring van echt vooraanstaande namen van broeders, bekende christelijke sprekers, zeg maar. Bijbelstudie-iconen, die wisten, dan en dan gaat het plaatsvinden. En nou ja, die datums die zijn allemaal voorbij gegaan. Maar goed, binnen die Maranatha-gedachte was het in ieder geval zo dat je, ja, je wist hoe het allemaal ging. En je wist nog hoe lang je als gemeente hier nog op aarde was. Dat was namelijk tot het moment dat de Heer het genoeg achtte. En dan werd de gemeente, dat is namelijk de wederhouder, werd dan gezegd, die werd weggenomen. En dan kon de ellende hier op aarde, zou dan kunnen aanbreken en zo. Nou, dat is één beeld van hoe het in de toekomst kan gaan. Nou, op een gegeven moment ben ik daar wat anders over gaan denken. Ik heb voor mijzelf gedacht van, ja, is het allemaal wel zo? Ik had voor mezelf ook het idee, er klopt iets niet in de redenering. Alleen ik wist ook niet wat. En toen, ja, ben ik langzamerhand begonnen om alles een beetje, als het ware, af te pellen. Totdat je niks overhoudt. En dat is een heel rot gevoel. Want dan denk je van, hoe is het dan wel? Maar goed, datgene wat je, dat idee wat je ervan hebt, dat moet eerst weg. En dan begin je als het ware weer helemaal opnieuw. En wat mij, ja, tot een enorme troost is daarin, dat is dat God weet hoe het allemaal zal gaan. Niet wij. Want ik heb destijds ook wel gemerkt dat op het moment dat je dingen zei die een beetje afweken van wat er altijd gedacht werd, en zelfs ook wat je zelf altijd wel verkondigd had, dat werd je niet in dank afgenomen. En dat gebeurde soms in bewoordingen waarvan je denkt van, nou jongens, hoe is het mogelijk dat je als gelovigen op zo'n manier met elkaar omgaat? En daarom denk ik van, ja, maar ja, wie zijn wij dat wij kunnen zeggen hoe het gaat? En wie zijn wij dat allemaal moeten vasthouden? Wat is het geweldig dat de Heer alle dingen in zijn hand heeft? En dat wij langzamerhand een beetje een beeld mogen krijgen van die toekomst. Kijk, de grote lijn. Ach, weet je, daar is elke christen het ongeveer wel over eens. Het zal niet altijd zo blijven zoals het nu is. Er is een moment waarop Christus wederkomt. Er wordt zo duidelijk over zijn openbaring gesproken in de Bijbel. Dat zijn dingen, ja, dat staat allemaal wel vast. Maar de finesses daarbij, daar moeten we elkaar niet op afrekenen. Maar daar moeten we elkaar, denk ik, heel eenvoudig in respecteren. Ik wil even met u opzoeken, ik heb het hier ook voor me liggen trouwens, Efeze 2. Efeziërs 2, vers 11 en 12 wil ik daarvan lezen. En dan gaat het maar eventjes om het laatste van vers 12, maar ik lees even die beide versen voor. Daar staat, bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Nou, dan gaat het maar even om dat laatste zinnetje. U had geen hoop en u was zonder God in de wereld. En deze woorden die Paulus hier schrijft, nou ja, die staan natuurlijk tegen een bepaalde achtergrond. Maar in grote lijnen kun je ook wel zeggen dat toen wij de Heer Jezus Christus niet kenden, oftewel toen we nog niet, ja, geloofden in de Heer, toen waren wij in feite ook zonder hoop. Omdat dat een kenmerk is van het geloof. De apostel die schrijft in Hebreeën 11... ja, wat dat betreft ook heel duidelijk, hè, dat het geloof een bewijs is van de dingen die je hoopt en een zekerheid van dingen die je niet ziet. Maar het is dus onder meer een bewijs van dingen die je hoopt. En wij hebben een hoop. En dat heeft met toekomst te maken. En dat is één van de twee essentiële onderdelen van ons geloof. Ons geloof richt zich op de dingen die te maken hebben met onzienlijkheid, onzichtbare dingen, daarom moet je ze geloven. Want ik hoef niet te zeggen geloof in die stoel, want die stoel die zie je. Geloof nou maar dat daar een stoel staat, ja, die zie je, dat is, en is tastbaar. Geloven, één van de aspecten is dus dat je gelooft in onzienlijke dingen. En het belangrijkste voor ons is natuurlijk dat wij geloven in een onzienlijke persoon, en dat is God zelf. Dat is één ding. En het andere aspect van het geloof, dat is dat wij hoop hebben. En dan kun je zonder hoop zijn, dat wil zeggen zonder Christus, maar wij zijn met hoop. En ja, ook wat dat betreft is het dus heel belangrijk om mee bezig te zijn. En ja, al onze Bijbelstudies, die we zo inmiddels in de loop van de tijd hebben gedaan, ook al uw persoonlijke Bijbelstudie en Bijbellezen, dat gaat steeds weer om het geloof. En dan kun je dat geloof verdelen in die twee dingen. We willen meer weten van dat onzienlijke en we willen meer weten van waar gaat het allemaal naartoe. Dat is het eigenlijk. En nou, wij zijn op weg, onderweg naar Gods toekomst. Ja, als je het zo wil, onderweg naar morgen mag ook, hè, wat mij betreft. Kom me vaag bekend voor, die kreet, maar ik weet niet waarvan. Ik zie wel al dat er volgers zijn. Nee? Oh, goed zo. Wij zijn inderdaad onderweg. Het gaat voort. En hoe lang gaat het nog voort? Ik weet wel, toen wij trouwden, Marit en ik, toen onze eerste geboren werd, toen dachten wij nog van, nou, misschien blijft het daar wel bij. En die werd zo geboren in 1988. Ja, en dan dacht je van, ja, het jaar 2000 moet er nog aankomen, weet je wel. Ja, dat is echt zo'n jaar van woe. Hè? En hebben we nog misgerekend ook, dus het kon ook wel 1996 zijn. Hè? Dat soort dingen, weet je wel. Dus zouden we hem ooit groot zien worden, weet je wel? Dat zijn dan van die gedachten die je toen had. Gewoon vanuit wat je toen wist. Hè? Nou, inmiddels zijn er nog een heel stap bijgekomen. En hij is ook groot geworden en de ander ook trouwens. Maar het gaat maar verder. En nu vraag je ook weer af, hoe lang duurt het nog? Ik heb thuis bandjes van broeder Klein-Haneveld, Jacob Klein-Haneveld. Uit 1976. Nou, die bandjes die heb ik al tijden niet meer beluisterd, want dat kan tegenwoordig niet meer natuurlijk. Maar vroeger, of een jaar of 10 terug, heb ik die nog eens een keer beluisterd. En ja, daar is die man vol vuur. Degene die hem gekend hebben, die weten hoe hij kon spreken. Vol vuur. En hij zei ook, en nou werkelijk, als je het op dat moment nog niet geloofde, dan deed je het vanaf dat moment wel. Maar wij zien aan de tekenen van de tijden dat het niet lang meer kan duren. Weet je, dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Dat was 1976. He, ja, en nou zijn wij, even kijken, 24, 39 jaar verder. Ongelooflijk. En als je nu om je heen kijkt, dan denk je van, hoe is het mogelijk? Als ik nu om me heen kijk, dan kan dit toch niet lang meer duren. Raakt hetzelfde weer. Maar het leert je ook dat het blijkbaar nog steeds erger kan. De toestand in de wereld, die kan nog steeds erger dan wat wij zien. In 1976 was het allemaal al erg. Blijkbaar. Daarna hebben we een tijd gehad. Jongen, wat was het allemaal erg. De Golfoorlog en al die dingen. Irak. Babel, het oude Babel. Stond in brand. Mensen, je wist niet hoe je het had. Of dat die torens in New York instortten, de Twin Towers. Hoe erg kon het nog gaan? Ja, en we zitten inmiddels alweer een stuk verder en het kan blijkbaar nog steeds erger. Als je nu weer kijkt naar dat hele IS gebeuren. Hè, waar je ook helemaal niet goed van wordt. Ja, dus hoe lang gaat het nog? Nou, broeders en zusters, één ding. God heeft de dingen in zijn hand. En God weet hoe het allemaal zal gaan. En nou ja, in dat vertrouwen, in die rust, mogen wij dan maar rustig verder gaan. De Heer Jezus Christus is de hoop, als je zonder Christus bent, zo zegt vers 12 in het begin. U was in die tijd zonder Christus. Dan houdt dat in, zoals het aan het eind van dat vers staat, dan was je zonder hoop en zonder God. Dus Christus is onze hoop. En Christus is onze hoop geworden, omdat wij Christus als onze redder hebben leren kennen. En nou, ik wil even een paar teksten met u opzoeken. 6 teksten in totaal vanuit de brief van Paulus aan Titus. Die gaan over de Heer Jezus Christus en God de Vader als onze redder, als onze verlosser of als onze zaligmaker. In Paulus' late brieven, daar komt dat begrip redder of zaligmaker, komt in totaal 12 keer voor. En 6 keer daarvan slaat het op de Vader en 6 keer daarvan slaat het op de Zoon. Nou, en als je nou de Titusbrief leest, dan blijkt dat het daar in totaal 6 keer over de redder gaat, waarvan 3 keer over de Vader en 3 keer over de Zoon. En het wisselt elkaar precies af. Moet je maar eens kijken. Beginnend bij Titus 1. Nou, ik begin dan ook maar even in vers 1. Het gaat uiteindelijk om vers 3. Daar staat Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven, dat God, die niet liegen kan, voor de tijden van de eeuwen beloofd heeft. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard door de prediking die aan mij toevertrouwd is, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker. Daar heb je de eerste keer dat er gesproken wordt over God, de zaligmaker. Of in de MBG staat de redder of de verlosser. En het gaat hier over de Vader. Het gaat om het bevel van God, onze zaligmaker. En Paulus zegt er dan achteraan aan Titus, mijn oprechte zoon, overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. En nou gaat het in vers 4 om de Zoon, die wij mogen kennen als onze redder. Nou, wat voor de Zoon geldt, geldt ook voor de Vader. De Heer Jezus Christus, die is onze redder, maar is ook onze hoop. Maar zo is de Vader ook onze redder. Hij is namelijk onze redder in Christus. En wij mogen onze hoop op hem vestigen. Wij hebben een geloof dat te maken heeft, zo staat er in vers 2 in het begin, met de hoop op het eeuwige leven. En in dit geval is dat het eeuwige leven dat God, die niet liegen kan, beloofd heeft. Daar hebben we deel aan. Hoop op het eeuwige leven. De hoop. Nou, dat is in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 kom je ook 2 keer het woordje verlosser of redder of zaligmaker tegen. De eerste keer in vers 9 en 10. Daar staat, vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehagelijk zijn zonder tegen te spreken. Dat zij niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Hier gaat het ook weer over God, onze zaligmaker, en hier worden wij ook weer bepaald bij de Vader. De zaligmaker of de redder. Dan gaat het verder. En dan schrijft Paulus, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Daar heb je die tegenwoordige eeuw of wereld, het tegenwoordige tijdperk. Terwijl, vers 13, wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Kijk, en nou heeft het weer heel specifiek te maken met Jezus Christus. En in meer en mindere zin gaat het hier in vers 12 en 13 dus ook weer over dat huidige, boze tijdperk waarin wij nu leven. En nogmaals, we hoeven de beelden maar voor ons netvlies te halen om te weten dat het inderdaad een boos tijdperk is. De nieuwsbeelden. En het gaat in het 13e vers over dat wat er komen gaat. Want dan heeft het met verwachting te maken. En wat verwacht je? Ja, je verwacht hoop. Wij verwachten de zalige hoop en verschijning. Zoals het hier staat, dat is eigenlijk heel mooi. Want het betekent zoveel als wij verwachten de zalige hoop, de verschijning. Oftewel de verschijning. Dat is onze zalige hoop. Onze gelukkige hoop. Van de heerlijkheid en van de grote God en zaligmaker, en dat zalig betekent redder, Jezus Christus. Het ook weer Twee keer. En de derde keer vind je terug in hoofdstuk 3. Of de volgende twee keer vind je terug in hoofdstuk 3. In vers 4, daar schrijft Paulus: maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Hier gaat het in vers 4 om de Vader. Kijk maar eens, want als je het vervolg weer leest, dan staat er in vers 5: maakte hij ons zalig, redde hij ons, niet op grond van de werken van gerechtigheid, van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, die heeft hij, dat is nog steeds de Vader, in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. En dan gaat het verder, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dus ja, het gaat er in de eerste plaats natuurlijk voor ons om dat wij God en de Heer Jezus Christus kennen als onze zaligmaker. He, als onze verlosser. Anders, ja, dan, ik zou haar zeggen, anders heb je niet zoveel aan de Bijbelstudies. Dus het is in de eerste plaats van belang dat we weten dat wij gered zijn door de Heer Jezus Christus. Waarom kwam hij in deze wereld, waarom kwam hij gedurende het huidige, boze tijdperk in de wereld? Nou, om redding tot stand te brengen. En in die huidige, tegenwoordige, boze wereld, daar heb jij nu deel gekregen aan hem, omdat hij je redder is. En als het dan om de toekomst gaat, dat andere aspect van het geloof, dan ontdek je dat het te maken heeft met hoop. En verwacht je de zalige hoop. We hebben, behalve dat we hier in deze versen, in deze teksten, 6 keer het woord redder hebben gelezen, zaligmaker, over de Vader, de Zoon, de Vader, de Zoon, de Vader, de Zoon, hebben we 6 keer gelezen. Zo hebben we ook inmiddels 3 keer, en dat zijn alle 3 de keren in de Titusbrief, gelezen over het woordje hoop. En de hoop, ja, die houdt verband met de redder. Wij kunnen zeggen dat wij zalig gemaakt zijn, dat wij gered zijn, en dat wij op basis van die redding hoop hebben ontvangen. En dat is het hele eieren eten. In vers 6 hier van hoofdstuk 3, daar staat bijvoorbeeld: die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. En dan komt het doel op dat. Op dat. Dus dat is een doel van vers 6. Op dat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dus dat wij tot geloof zijn gekomen, heeft te maken met hoop. En die twee moet je niet los van elkaar maken. Want dat is wat in de hele Bijbel aan elkaar verbonden is. Zoals het in het grootste deel van de Bijbel gaat over de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw. En zoals ons geloof gaat over de dingen die nu onzichtbaar zijn en die onzichtbaar zijn omdat ze in de toekomende eeuw zichtbaar zullen worden. Hoop. En zo mogen wij die twee dingen ook niet in ons leven of uit elkaar halen, of het een verwaarlozen en het andere, en het alleen maar over het andere hebben. Dat zijn twee zaken die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Christus, onze redder. Christus, onze hoop. U kent die woorden wel van Paulus. Dan heeft hij het ook over de toekomst. Dan heeft hij het over opstanding. In de Korinthebrief, 1 Korinthe 15. Dan beschrijft hij daar de opstanding en de rangorde in de opstanding. Christus is als eersteling opgestaan. Vervolgens die van Christus zijn, zullen zij opstaan. Die van Christus zijn in zijn parousia, in zijn aanwezigheid. En daarna het einde. En zo beschrijft hij de opstanding. Hij gaat vanuit het heden. Christus is opgewekt. Gaat hij naar de toekomst. Zo zullen degenen opgewekt worden die Christus toebehoren in zijn parousia. En dan het einde. Daar heb je dat ook. Maar Paulus die schrijft in dat hoofdstuk ook. Schrijft hij over van: stel je nou toch eens voor dat er geen opstanding of opwekking van doden was. Nou, dat betekent zoveel als dat je zegt: Stel je nou voor dat er gewoon geen toekomst is. Want als er geen opstanding van doden is, ja, dan kun je net zo goed zeggen van, nou ja jongens, lang leven de lol. Hè? Zoals Paulus het daar beschrijft van, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. En daarmee is het afgelopen. Hè? En ja, laten we eerlijk zijn, er zijn heel wat geloven, of heel wat mensen in de wereld, die inderdaad ja, met die gedachten leven. Die zelfs niet meer de gedachte hebben van, nou, ja, ik denk dat er wel iets is, weet je wel. De ietsisten, hè, noemen ze dat. Hè, het ietsisme. Er zal toch wel iets zijn tussen hemel en aarde, weet je wel. Ja, zo wazig. Er zijn ook hele volkstammen van mensen, ja, die geloven echt dat het met de dood afgelopen is. Nou, en Paulus die schrijft 1 Korinthe 15, schrijft hij aan gelovigen. En er waren in die tijd mensen, hè, die hadden dat evangelie van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, zoals dat in de schriften al voorzegd was, hadden zij gehoord. En ze hadden zich vervolgens laten influisteren door allerlei andere snipperschieters. En ze waren het kwijt. Hè, en Paulus zegt ook van, hoe is het nou mogelijk dat er sommigen onder jullie zijn? Dus nou heeft hij het niet zomaar over de eerste, de beste ongelovigen, hè, wie dat ook mag zijn. Maar nou heeft hij het over gelovigen die behoren tot de gemeente Gods te Korinthe. En hij zegt dan tegen hen van, hoe is het nou mogelijk dat er sommigen onder u zijn die niet geloven in de opstanding. Die niet geloven dat er doden opgewekt worden. Als dat nou echt zo zou zijn, zegt hij, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Hè, dan hebben wij geen hoop. Als wij alleen Christus voor dit leven, het hier en nu, prediken, ben je de beklagenswaardigste van alle mensen, zegt hij. Dan verlies je namelijk dat ene essentiële deel van het geloof, en dat is de hoop. Hè, en ja, dat is nou uitgerekend hetgeen wat voor ons vaststaat. En ja, wij mogen ook, ja, wat dat betreft ook wel leren, denk ik, dat het belangrijk is dat die twee toch in een soort evenwicht zijn. Hoe je daar tegenaan kijkt, hoe je daarmee omgaat. He, je kunt aan één kant zeggen van, nou, ik benadruk vooral het feit dat de Heer Jezus mijn redder is en voor de rest vind ik het allemaal prima. Ja, dan mis je een stuk van de blijdschap, van de hoop waar het naartoe gaat. De zalige hoop. Dat wordt niet voor niets zo genoemd door Paulus hier in Titus 2 vers 13. De zalige hoop. En hier betekent het woord zalig niet reddend, maar zalig betekent hier gelukkig. Welgelukzalig, weet je wel, dat is een mooi oud-statenvertaling woord. Zalige hoop. Dus dat heeft met geluk te maken. Je kunt ook de nadruk als gelovige vooral leggen op de toekomende dingen. En je weet, dan is er ook een stuk evenwicht kwijt. Mensen die heel erg bezig zijn alleen maar met de toekomst, vergeten eigenlijk wat het betekent om hier op aarde te leven als gelovige met de Heer Jezus. He, dus dat is ook belangrijk. In die hoek zitten ook vaak de mensen bij wie je eigenlijk nauwelijks over de toekomst kunt spreken, want zoals zij het zeggen, zo is het. Het kan absoluut niet anders, want zoals zij het zeggen, zo is het. He, daar kun je wat dat betreft ruzie mee krijgen. Nou ja, zij met jou kunnen ruzie krijgen. He, wij natuurlijk niet. We krijgen nooit ruzie. Nee. He, maar dus ja, er moet een soort evenwicht zijn. En dat is... Dat is mooi dat je dat hier ook leest. Hè. Het gaat over in hoofdstuk 1 over vader en zoon. Beide worden ze zaligmaker genoemd. En het gaat daar over de hoop van het eeuwige leven. In hoofdstuk 2 heb je weer die twee teksten over vader en zoon die zaligmaker worden genoemd, redder. En het gaat daar ook over de zalige hoop. En in hoofdstuk 3 precies hetzelfde. Vader en zoon worden genoemd als onze zaligmaker. En tegelijkertijd heeft het als doel dat wij erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dus ja, er zit een volmaakte balans in, zou ik haast willen zeggen. In ieder geval als je de brief van Paulus aan Titus leest. Het draait daarom. Als u een beetje terugbladert met me naar 1 Timotheus, dat is niet zo heel ver terug, heb je ook zo'n tekst. Daar staat in vers 1, 1 Timotheus 1... 1 Timotheus 1 vers 1. Daar staat Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heer Jezus Christus, onze hoop. Nou, hebben die beide ook weer terug. En in het ene geval slaat zaligmaker hier op de Vader, en in het andere geval slaat de hoop, onze hoop, en dat is iets wat we gemeenschappelijk hebben, Paulus zegt hier niet mijn hoop, maar onze hoop, dat slaat hier op de Heer Jezus Christus. Die twee komen samen. Als je nog een klein beetje terugbladert, dan kom je bij Colossenzen. Colossenzen hoofdstuk 2. Colossenzen hoofdstuk 1. Vanaf vers 24. En daar staat, nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus onder u, of in u, de hoop op de heerlijkheid. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. En dan zegt hij erachteraan, hem verkondigen wij. Terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Dus ja, Christus verkondigen als hoop van de heerlijkheid, de hoop der heerlijkheid, zo staat het eigenlijk, er staat hier de hoop op de heerlijkheid, maar dat is eigenlijk net een station te ver, want er staat gewoon de hoop van de heerlijkheid. En dat heeft hier in dit geval te maken, vers 27, met de heerlijkheid van het geheimenis onder de volken. Dus ja, dat gaat direct ons aan. Dat we mogen zien dat de rijkdom van de heerlijkheid van het geheimenis waar we deel van uitmaken, die rijkdom is de persoon van de Heer Jezus Christus zelf. Dat is natuurlijk ook niet voor niets dat Paulus in het hoofdstuk, of twee hoofdstukken daarna zegt, van dat we moeten zoeken de dingen die boven zijn, want waar Christus is. Ik bedoel, ik zou haar zeggen, het zit allemaal zo logisch in elkaar als maar kan. Zoeken wat boven is. Waarom? Ja, omdat daar onze hoop is. Hij is onze hoop. Dat is Christus. En wij mogen hem zoeken. En waarom zouden we hem zoeken? Nou, zegt Paulus in hoofdstuk 2, vers 2. Hij zegt daar, opdat hun harten bemoedigd worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus. En dan staat er, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Dus ja, daarom. Hem zoeken en ontdekken dat hij onze hoop is. Dus ja, geloof, ons geloof, dat heeft met het onzichtbare te maken, het onzienlijke, en het heeft met hoop te maken. En hoop is voorlopig ook onzienlijk, maar dat is onzienlijk omdat het er nu nog niet is en omdat het in de toekomst ligt. En nou, zo neemt de Heer ons eigenlijk mee in deze tegenwoordige boze eeuw en mogen we zicht hebben op toekomende dingen. Wij hebben nu al deel, zegt Paulus in Efeze 1, aan de Heer Jezus Christus. Wij vormen als gemeente het lichaam van de Heer Jezus Christus en we weten ondertussen dat Christus als hoofd aan dat lichaam gegeven is en dat hij het hoofd is boven al wat is. En ja, dat is weer zo'n heel typisch toekomstig aspect, want dat zal dan wel duidelijk worden. En daarom is Christus nu onze hoop. Dat gaat allemaal helemaal goed komen. En ja, ik zeg soms wel eens, vraag me alsjeblieft niet hoe, maar het gaat goed komen, want het ligt verzekerd in de Heer Jezus Christus. Er is een liedje van Opwekking. Ik weet niet of je in de top 100 staat, Bertus, van Opwekking. Maar dat liedje dat begint met mijn hoop is op u, Heer. Nou, en ja, dat zegt het nou precies. He, op wie moet je nou je hoop vestigen? Nou, wij kunnen onze hoop vestigen op de rots aller eeuwen, he, de onveranderlijke. Tussen de toekomende dingen, oftewel de dingen die de toekomst aangaan, daar zitten ondertussen heel veel dingen die te maken hebben met ons. Maar er zitten ook heel veel dingen die hebben niet te maken met ons. En ik wil eigenlijk daar ook nog even bij stilstaan met u. Aan de hand van de tweede Petrusbrief, 2 Petrus 1. En dan komen we in dat gedeelte ook terecht bij één van de drie uitgangspunten die wij nodig hebben, van waaruit wij het woord van God moeten bestuderen. En dat zijn alle drie uitgangspunten die vooral te maken hebben met je geloof. Hè? In 2 Petrus 1 vers 11, dan vallen we een beetje midden in het verhaal wat Petrus schrijft. En Petrus die schrijft, dat blijkt uit de eerste brief, aan de gelovigen in de verstrooiing, in de diaspora. Dus kun je wel uit opmaken dat hij met name schrijft aan Joodse gelovigen. En die gelovigen hebben ook een bepaalde hoop. Wij hebben een bepaalde hoop. Dat heeft iets te maken met de verschijning van Christus. Hè, maar zij hebben ook een bepaalde hoop. En Petrus die roept hen in dit gedeelte op om daar toch maar vooral aan vast te houden. Hè. Er staat in vers 11, want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is, versterkt bent. Dat is mooi, hè? Dus Petrus die schrijft aan de gelovigen uit het Joodse volk, gelovigen nogmaals hoor, met een andere hoop dan de onze, maar de manier waarop hij schrijft, dat is iets waar we iets van kunnen leren. Hij schrijft van jullie weten ervan, hè, in vers 12, hoewel u ze weet, zal ik desondanks, zegt hij in datzelfde vers, niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. En ja, daar klinkt iets in door, dat het blijkbaar belangrijk is dat ook wij elkaar daar gewoon steeds weer aan herinneren. He, en soms dan zijn de redenen daarvoor die zijn heel duidelijk aanwezig. He, dat op het moment dat het slecht gaat in ons leven, dat je elkaar dan kan herinneren aan de hoop en aan datgene wat er in de toekomst is. En misschien zeg je wel, en dat zal ook gedurende het komend seizoen wel verschillende keren het geval zijn. Misschien zeg je wel, ja, maar dat weet ik allemaal al. Of dit of dat, dat weet ik wel. Of ik heb daar ook al eens een keer zelf over nagedacht. Weet je wat, dat kan allemaal best. Maar Petrus die zegt hier ook, hoewel u ze weet, herinner ik u eraan. He, want dingen die je weet, die kunnen naar de achtergrond verdwijnen. En op een gegeven moment kun je ze zelfs vergeten. He, en dan weet je eigenlijk niet meer hoe het ook alweer zat. Weet je wel? He, dat is zo'n uitspraak, hè, van dat was toen Clinton aan de macht kwam, president Clinton, en die man die wist nogal veel van de buitenlandse politiek. En die nam het toen over van Bush, weet je wel, de oude Bush. En toen, dat ging al hard tegen hard natuurlijk in die verkiezingsstrijd. En toen werd er op een gegeven moment ook gezegd, ik geloof dat Clinton het zelf zei van, ik ben al lang vergeten wat u nog moet leren over de buitenlandse politiek, weet je wel. Nou, hè, hij was het al lang vergeten. Waarmee hij maar wilde aangeven, ik ben een stuk verder dan jij. Maar ja, die dingen, man, dat denk ik helemaal niet meer over. Ik moet eerlijk zeggen, nou niet over buitenlandse politiek. Maar ik heb dat soms ook wel eens met de dingen uit de Bijbel. Hè, dingen waar je vroeger ontzettend diep over nagedacht hebt. Die vaak ook te maken hadden met van, ja, is het nou allemaal wel waar wat er in de Bijbel staat? Kan het wel dat het Gods woord is? En hoe zit het dan hiermee? Hoe zit het dan daarmee, weet je wel? En dat zijn allemaal dingen. Ja, op een gegeven moment heb ik daar een soort punt achter gezet. Omdat ik erachter kwam voor mezelf van, nou ja jongens, het klopt allemaal. Dus daar hoef ik niet meer over na te denken. Hè? En dat raakt dan naar de achtergrond. Je weet ze en op een gegeven moment vergeet je ze. En dan krijg je te maken met mensen die jou weer daar vragen over gaan stellen. En dan moet je er eigenlijk weer helemaal over gaan nadenken. Van ja, hoe zat dat nou? Hoe had ik dat nou op een rijtje? Weet je wel? Dat heb je soms. Dus daarom is het goed dat de dingen die je weet, dat je die tegelijkertijd ook bij elkaar in herinnering roept. En dat heeft in het algemeen gewoon te maken met ons geloof. Geloven in de onzienlijke dingen en geloven in de dingen die we hopen. Dat is helemaal niet erg om nu en dan een keer wat te horen wat je al weet. En misschien dat je nu dan wel zegt, oh ja, Frip, dat wist ik ook, maar ik was het weer vergeten. Ik bedoel, ja, je kan ook niet alles onthouden. En dan zegt Petrus vervolgens, vers 13, en ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, en ja, daarmee bedoelt Petrus niet dat hij daar in een tentsamenkomst aan het spreken was, en dat zo, hij bedoelt natuurlijk dat hij, zolang ik in deze tent, in dit lichaam ben, hè, zolang ik in deze tent ben, ik acht het juist u op te wekken door de herinnering. Ja, want ja, daar ga je weer van, ja, van opleven als het ware. Omdat ik weet, vers 14, dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Nou, en daar heeft hij voor gezorgd. He? Niet door een kerk te stichten, waarin allemaal mensen hem opvolgden en die dan zogenaamd zijn gedachtenis bewaarden, want dat hebben ze niet gedaan. Nee, Petrus zegt, ik zal mij ook voortdurend beijveren, dat heeft te maken met het schrijven van deze brieven. Hij heeft gewoon die brieven geschreven en aan de hand daarvan herinnert hij zijn lezers telkens weer aan de dingen die ze eigenlijk wel weten. He, dus, ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want, komt er dan in vers 16, wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit, of van zijn heerlijkheid. En dus Petrus die heeft samen met de zijnen, heeft hij hen de kracht en de komst van de Heer Jezus bekend gemaakt. De kracht en de komst. En daarin zijn wij niet kunstig bedachte verzinsels gevolgd, oftewel mythen, mythologie. Maar wij zijn ooggetuigen geweest. We hebben het gezien, zegt Petrus. En dan kun je afvragen van, ja, hoezo dan? Wat heb je dan gezien? En hoe is dat dan ongeveer gegaan? Nou, zegt hij, vers 17, want hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam, dit is mijn Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, zegt Petrus, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Dus het gaat hier over dat moment, weet je wel, van de verheerlijking op de berg. Dat Petrus en Johannes en Jacobus daar stonden. En daarmee, en dan moet je even goed opletten, hè. Zomaar even, dat valt me nu opeens op. In vers 13, 14, 15 spreekt Petrus steeds in de ik-vorm. Dat is eigenlijk wel apart. Maar dan zegt hij in vers 16, spreekt hij opeens in de wij-vorm. Wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. En dan heeft hij het steeds over wij. Toen wij u de kracht en de komst van onze Heren bekend maken. Wij zijn ooggetuigen geweest. Dus je kunt je nu afvragen, wie bedoelt hij dan met wij? Nou, dat staat in vers 18. Deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg kwamen. Waren. Dus, wie zijn die wij? Petrus, Jacobus, Johannes. En die Jacobus die is later vervangen door een andere Jacobus. Omdat die Jacobus die werd onthoofd door Herodes. Maar toen kwam er een andere Jacobus voor in de plaats. Dus dat is de Jacobus van de Jacobusbrief. Maar daar heb je ze alle drie. Paulus zegt van die drie, Petrus, Johannes en Jacobus. Dat zijn de steunpilaren van de gemeente te Jeruzalem. Galaten 2. En Petrus die stelt zich hier met deze woorden. En wat betreft het apostelschap en de verkondiging. Stelt hij zich naast Jacobus en Johannes. Ja, hij zegt, en dat geldt in ieder geval, God in ieder geval voor Johannes. Wij waren met hem op de berg. En dat laat zien dat niet alleen Petrus predikte ten opzichte van gelovigen uit de Joden in de diaspora, maar dat Johannes dat blijkbaar ook deed. En dat Jacobus dat blijkbaar ook deed. En dat klopt ook wel, want dat was hun bediening. Zoals Paulus de bediening had om tot de heidenen te gaan, de niet-Joden, zo hadden zij de bediening om tot de besnedenen te gaan. He, dus de Joodse mensen. Dus ja, wij hebben die stem gehoord. Dus wij hebben niet zomaar wat zitten te verzinnen, zegt Petrus. Nee, wij hebben die stem gehoord. Wij hebben die stem uit de hemel gehoord. En wij hebben die heerlijkheid gezien. Wij hebben majesteit. Wij zijn ooggetuigen geweest, staat er aan het eind van vers 16, van zijn majesteit. Ooggetuigen van zijn majesteit. En weet u wat voor majesteit en heerlijkheid dat was? Dat was de majesteit en heerlijkheid van de Koning, de koning der koningen, de Heer Jezus Christus, zoals hij zich in de toekomst zou openbaren. Als je ziet, als je leest bedoel ik, hoe de Heer Jezus beschreven wordt, hè, op dat moment van de verheerlijking op de berg, dan wordt zijn gelaat als de zon en zijn klederen worden wit. En dan is dat precies de beschrijving die je ziet, door Johannes opgeschreven, in het boek Openbaring. Hè, als hij de verheerlijkte Heer te zien krijgt. Als hij in de dag des Heren, op Patmos weet je wel, in de dag des Heren komt en dan hoort hij achter zich die stem en dan draait hij om die stem te bekijken. En die stem blijkt een persoon te zijn. Het woord namelijk. De verheerlijkte Heer. En zoals hij daar beschreven wordt, zo zie je hem ook al beschreven worden tijdens de verheerlijking op de berg. En wat Petrus, Johannes, Jacobus daar zagen, heeft te maken met de toekomst. En dan zegt Petrus, ja, wij hebben jullie geen verzinsels zitten te verkondigen. Kom nou. Nee, wij hebben het zelf gezien. We zijn ooggetuigen geweest. En dat is wat we verkondigen. En gaat hij dan verder, in vers 19. Wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten. En hier heb je een uitgangspunt. Dit moet je allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Ja. Dus wat is het uitgangspunt? En Petrus zegt hier, dit moet u allereerst weten. Dus hij laat zien, ja, dit is inderdaad een basiswaarheid. Hij zegt, geen enkele profetie van de schrift laat een eigenmachtige uitleg toe. Nou, ja, wij zouden misschien dan kunnen zeggen van, dat betekent dat je gewoon moet lezen wat er staat. En dat je daar geen eigenmachtige uitlegging aan toe mag voegen. Waarom mag dat niet? Nou, dat zegt hij in vers 21, omdat de profetie niet is voortgebracht door de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben heilige mensen van God gesproken. Oftewel, omdat het woord geïnspireerd is, door de Heilige Geest gedreven, gedragen, staat er. Daarom mogen wij geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg geven. Nou, ik denk dat dat zo'n beetje het moeilijkste is voor mensen, voor sprekers, die het profetisch woord brengen. He, dat is gewoon ontzettend moeilijk, om er geen eigenmachtige uitleg aan te geven. En toch, dat is het allereerste wat je moet weten, zegt Petrus. Daar begint het mee. He, uitgangspunt nummer 1. En dat is dan ook maar voor ons, broeders en zusters, als wij nadenken over de toekomende dingen. He, dan mag dit dan een uitgangspunt, of het allereerste uitgangspunt zijn, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Nou, ik zou haar zeggen, daar kunnen we het mee doen. Dat is het eerste. En dan heb ik er nog twee. En die vinden we in Handelingen. Handelingen hoofdstuk 17. Die zijn wel wat bekender, die twee uitgangspunten. Handelingen 17, dat heeft met die Bereërs te maken, weet u wel? En er is natuurlijk nog wel veel meer te vinden, hoor. Aan uitgangspunten. Maar ik vind het wel mooi dat Petrus zegt van, nou, dit is het allereerste. Dus ja, je moet er toch in de eerste plaats van uitgaan dat het woord van God geïnspireerd is. Als je dat niet doet, kun je net zo goed ergens anders over gaan praten. He, als je met iemand spreekt die niet de Bijbel gelooft als het woord van God, als geïnspireerd, ja, weet je, dan heeft het eigenlijk weinig zin om over Bijbelse zaken te spreken. Zo komt het in feite over. Nou, in Handelingen 17, daar is Paulus aanvankelijk in Thessalonica en vervolgens zoals dat gewoonte was bij Paulus, en dan ging hij eerst naar de synagoge van de Joden. Dat deed hij in Thessalonica ook, in vers 1 wordt dat beschreven. En dan gaat hij een paar keer naartoe, 3 sabbatten. En dan spreekt hij met hen vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, zegt vers 3. En dat deze Jezus de Christus is die ik u verkondig. En nou, prachtig. Nou, zoals dat zo vaak ging, sommigen geloofden, sommigen geloofden niet. En uiteindelijk moet Paulus vluchten. En dan staat er in vers 10, en meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Die gingen, toen ze daar aangekomen waren, naar de synagoge van de Joden. En deze, namelijk die Joden, die waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica. Ja, en wat daar nou precies in eerste instantie mee bedoeld wordt, edeler van gezindheid, dat zijn 3 woorden en die zijn de vertaling van een woord dat betekent welgeboren. Weet je wel? Je hebt toch van, die mensen heb je toch, die heten welgeboren? Ja, hè? Hooggeboren? Ja. Nou ja, hooggeboren kan je ook zeggen. Als je dit nazoekt, dit oorspronkelijke woord in woordenboeken, dan staat dat er zo bij. Ik heb zo'n boek, daar staat het er in het Engels en dan staat er highborn, hooggeboren. Maar het begint met ui en dat betekent wel. Of juist. Dus wel geboren. Zij waren van een goede geboorte. En dat wordt hier vertaald met edeler van gezindheid. Nou, maar er wordt gelukkig een stukje uitleg ook aangegeven door Paulus, of door Lucas, wat dat betekent, dat edeler van gezindheid. Want er staat achter in vers 11, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. En zij onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Kijk, en daar heb je nog 2 van die uitgangspunten. He, zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. En dat woord bereidwilligheid, als je bereidwillig bent, dan sta je positief tegenover iets om iets te doen. He, dan wil je dat graag doen. Dat is bereidwillig. Dat is niet van, nou ja, wie wilde dit doen? Nou, als er niemand is, dan zal ik wel, weet je wel? Dat is niet bereidwillig. He, bereidwillig is dat je als eerste de hand opsteekt, dat doe ik wel even. Prima, he? Dat is bereidwilligheid. Nou, en die Thessalonici, of die Bereërs, die namen het woord, die ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. He, en dat betekent heel letterlijk een positieve, sterke passie. He, een hartstocht. Dat betekent dat woord oorspronkelijk. Dat is één ding. En het andere is dat zij dagelijks de schriften onderzochten om te zien of de dingen zo waren. Welke dingen? Nou, de dingen die hen verkondigd werden. Dus er werd hen wat verkondigd. En ga er maar vanuit dat Paulus in die tijd, als hij de schriften predikte, dat hij het profetische woord sprak met betrekking tot de Heer Jezus Christus. En hoe dat allemaal vervuld is in de Heer Jezus Christus, gaat er ook maar vanuit dat Paulus absoluut geloofde dat dat profetische woord door de geest geïnspireerd was. Dat kon je geloven, hè? Zoals wij dat ook nog steeds kunnen geloven. Hij predikte dat. En die Thessalonicenzen die hadden daarvoor een soort gezindheid. Een positieve gezindheid, bereidwilligheid. En ze lieten dat volgen door een daad. En die daad is dat zij dagelijks de schriften nagingen om te kijken of zo is. Ja, en zo werkt dat ook. Dagelijks de schriften nagaan of het zo is wat er gepredikt wordt. Wat er zo al gezegd wordt. Soms dan, ja, dan hoor je wel eens dingen. Misschien komt dat komend seizoen trouwens ook nog wel. Maar dan hoor je wel eens dingen, daar word je helemaal onrustig van. Of dan denk je van, ja, dat klopt gewoon niet wat er gezegd wordt, weet je wel. Ja, en dan is het enige waar je rust in kan krijgen, dat is door gewoon dagelijks in de Bijbel te lezen van, ja, hoe zitten de dingen nou eigenlijk? En na verloop van tijd krijg je daar ook absoluut antwoord op. Dus dat zijn drie zaken waar het om draait. Het gaat erom dat wij geloven dat het profetische woord, ja, en uiteindelijk geldt dat voor heel het woord, dat dat geïnspireerd is. Later in de tweede Petrusbrief, in het derde hoofdstuk, dan laat Petrus ook zien dat hij de brieven van Paulus bijvoorbeeld ook rekent tot de schriften. Want dan heeft hij het over broeders die de brieven van Paulus verdraaien, net als de overige schriften. Nou, dat in dat overige zit opgesloten dat die brieven van Paulus ook tot de schriften behoorden. En dus ja, wij hebben ook ten opzichte van die Bereërs heel wat meer schriften om na te kijken. Wij kunnen inmiddels zelfs checken of het zo is dat we deel uitmaken van het lichaam van Christus. Wij kunnen checken wat de boodschap is van God voor de tijd waarin wij nu leven. En wij kunnen kijken van, ja, hoe ziet God de gelovigen van nu eigenlijk? Kunnen wij allemaal nakijken, dagelijks, als we daar behoefte aan hebben? Nou, dat kunnen we doen. Dus voor ons geldt dat ook. Het eerste is dat wij geloven dat de schriften geïnspireerd zijn door God. Het tweede is dat we het woord, en dat was in dit geval ook het gepredikte woord, met bereidwilligheid ontvangen. Wat nog niet wil zeggen dat je het er ook meteen mee eens bent, maar wel dat er een positieve gezindheid is. En vervolgens, en dan kun je kijken of je het er wel of niet mee eens wordt, dat je dagelijks onderzoekt of de dingen zo zijn. En nou, misschien dat het goed is om met die gezindheid, met die drie uitgangspunten, en achter zijn er nog wel meer te vinden in de Bijbel, maar om daarmee ook dit seizoen in te gaan, als we het gaan hebben over de toekomstige dingen, dat we dat uit die, ja, drie uitgangspunten doen. En dan mogen we ons een beeld vormen van wat God allemaal al lang weet en op heeft laten schrijven. Dan mogen wij daarin langzamerhand groeien. En kijken, ja, hoe zit het allemaal? Wat is nou Gods toekomst? Waar gaat het allemaal naartoe? Tot zover, broeders en zusters. Ik stel voor dat we de avond met elkaar afsluiten met gebed. Lieve Vader in de hemel, we willen nu weer heel hartelijk bedanken, Heere, dat we ook dit seizoen weer mochten starten met elkaar, Heere, uw woord mochten openen. We danken u, Heere, voor uw rijke woord dat u gegeven hebt, Heer, dat u door de eeuwen heen ook bewaard hebt, tot aan onze tijd aan toe zelfs. Dank u wel, Heere, dat we ook zo in alle rust en vrijheid de mogelijkheid hebben om daarin, ja, te lezen, dat te onderzoeken, daarvan onder de indruk te komen. Heere, dat we het mogen aanvaarden als een woord inderdaad dat van u afkomstig is. Dat we bereidwillig mogen zijn en het ook mogen onderzoeken. Dank u wel, Heer, dat u daarin, ja, ons helpt en ons wil leiden. Heer, en dat we zo ook de Bijbelstudies van het komend seizoen in uw handen mogen leggen. Heer, en we zien ook weer uit naar dat waar het allemaal naartoe gaat, Heere. De weg die u ons wil wijzen in uw woord. We danken dat we ons wat dat betreft ook aan u mogen toevertrouwen. Heer, het van u mogen verwachten. En dank, Heer, dat we daardoor ook weer iets meer van u zullen mogen leren kennen. U, Heere, ja, die de onzienlijke bent. En u, Heer, op wie we onze hoop hebben gevestigd. We danken, Heer, ja, dat we u mogen kennen als onze redder en zaligmaker. En dat u de hoop bent voor ons voor wat betreft de toekomst. En dat we zelfs iets mogen zien, ja, van de hoop, van de heerlijkheid, van het geheimenis. Dank u wel daarvoor. Heer, en zo mogen we elkaar ook weer aan u opdragen. Heer, ook voor de komende tijd, dank u wel dat u met ieder van ons meegaat en ons bewaren wil en ons ook in het leven van alle dag tot zegen wil stellen. Dank u wel daarvoor, Heer, en dank dat u zo in alle omstandigheden voor ons zorgt en bij ons bent. We danken u daarvoor uit genade. Amen.